Goedemiddag, van harte welkom. Mijn naam is Max van Wezel. Ik zal eerst even iets zeggen over de opzet van deze debatten. Het is geweldig dat er zoveel mensen zijn voor deze eerste keer trouwens. We gaan dit elke maand doen. Dat zijn drie instellingen die elkaar de afgelopen maanden in veel overleg gevonden hebben. Dat is ProDemos, dat heette tot nu toe Huis voor Democratie en Rechtsstaat, maar heeft een nieuwe naam gekregen. Zit hier vlak in de buurt op de Hofweg, heet het geloof ik, Kars?
Hofweg,
precies. En richt zich in eerste instantie op het organiseren van bezoeken, bijvoorbeeld van schoolklassen aan het Binnenhof en aan Politiek Den Haag in zijn algemeenheid. Ik heb al heel veel van die groepen gezien. Allemaal van die jongetjes met baseballpetjes op. Die zijn van jou, hè? Ja, die zijn van jou. Maar het Huis voor Democratie en Rechtsstaat, ProDemos, heeft grotere ambities dan alleen maar die bezoeken organiseren. Wil ook een bijdrage gaan leveren aan het debat over democratie en over rechtsstaat dat hoog nodig moet worden gevoerd. In dat kader komen er themadebatten, heet het voorlopig, van ProDemos in de openbare bibliotheek hier vlakbij. En samen met die andere twee clubs die ik zo nog zal noemen voor u, deze maandelijkse debatten over actuele thema's in Nieuwspoort. Tweede club is het Montesquieu Instituut. Misschien kent u die. Die zijn erg bezig met zeg maar het leggen van het contact tussen iedereen die op academisch niveau bezig is met zaken als bestuurskunde en staatsrecht en de echte wereld van bestuur en staat zoals die hier op deze vierkante kilometer voorkomt. Montesquieu Instituut is ook erg bezig met plaats het in een Europees perspectief. Heeft de best geïnformeerde sites over politiek en bestuur en staatsrecht van Nederland. Bijvoorbeeld Parlement en Politiek heet die, komt daar vandaan. Nou, derde is perscentrum Nieuwspoort. Dat zijn wij hier. Het idee is om dit elke eerste woensdag van de maand te doen. Dus u bent nu vast uitgenodigd. Volgende maand is nog een beetje onduidelijk, omdat dan precies het jubileum, het 50-jarig bestaan van Nieuwspoort, hier ook is. Maar daar hoort u dan nog van. Er zijn al een aantal onderwerpen voor de komende maanden ook vastgesteld, zoals de macht van de opiniepeilers willen we het hebben. De subsidiëring van politieke partijen, waarom dat nou eigenlijk via de overheid moet en niet via de leden bijvoorbeeld of sponsors van politieke partijen in Nederland. U zult iedere keer achter de tafel een soort mengeling van wetenschapsmensen, actieve politici en een enkele journalist zoals wij, Marcel, vinden. En de bedoeling is natuurlijk ook dat u zelf volop meediscussieert. Ik ga u even voorstellen aan wie er achter de tafel zitten vandaag. Helemaal links van mij is Renier van Zutphen, rechter en voorzitter van de Vereniging voor Rechtspraak. Hij protesteert altijd als ik dat de rechtersvakbond noem, dus doe dat maar weer.
Ik neem meteen het woord.
Ja, leg jij even uit wat de vereniging doet.
Wij zijn de vakbond. En wij gaan over de salarissen en spreken daarover met de minister en over andere arbeidsvoorwaarden. Maar minstens even belangrijk is de rol die we hebben bij bijvoorbeeld wetgevingsadvisering. Alle wetten die de rechtspraak aangaan, OM en ZM, die passeren ons en wij mogen daar adviseren in de consultatiefase. En daarnaast zijn we als beroepsorganisatie van professionals bezig om al die onderwerpen die ons werk aangaan, maar meer nog die de maatschappij aangaan als het gaat over rechtspraak in zijn algemeenheid, om die te benoemen. En dan kunt u denken aan onderwerpen als de toegankelijkheid van de rechter, griffierechten, strafklimaat, minimumstraffen, taakstraffen. Er zijn heel veel actuele onderwerpen waar we ons in proberen naar buiten te laten zien wat de professional zelf daarover vindt. En liefst niet vanuit het gaat over mij, maar het gaat vooral over jullie.
Dank je. Renier, u hoort hem straks weer. Naast hem, Mark Hertog, hoogleraar rechtssociologie is het geloof ik aan de Universiteit van Groningen. Mark, je oratie ging over rechtsvervreemding. Een heel breed begrip. Leg het eens uit wat rechtsvervreemding is.
Rechtsvervreemding komt erop neer dat als je de mensen die hier zitten, als die de rechtelijke macht vertegenwoordigen of het juridische beroep vertegenwoordigen, of die dezelfde dingen belangrijk vinden als alle mensen die hier niet in de zaal zitten, die gewoon buiten boodschappen aan het doen zijn. Dus wat is er sprake van een spanning of een afstand tussen wat rechters, wat juristen belangrijk vinden of rechtvaardig vinden en wat de gewone burger die niet binnen die eerste categorie valt, wat die ervan vindt. Als dat zo is, dan naarmate die spanning groter is, en daar zien we denk ik wel hier en daar wat signalen van, dan zou ik willen spreken van rechtsvervreemding. Is dat duidelijk?
Ja. Nee, oh, nog niet helemaal, maar het komt zo. Ja. Ik ben altijd een beetje dom. Je studenten begrijpen het vast meteen.
Nee, maar nu heb ik 13 weken. Hè? Okay.
Ik kom er zo op terug, want die oratie is hartstikke interessant. En daar moeten we het zeker over hebben zo nog. Jeroen Recour was rechter, is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Wat is interessant daar eigenlijk, Jeroen?
Uiteraard politicus zijn. Ja.
Want ik geloof er niks van. Waarom?
Nee hoor, nee, waar je als rechter gewoon met je individuele zaak in het individuele dossier erg druk bent en leuke problemen tegenkomt. Ben je als politicus met je individuele wet bezig, maar daarnaast met nog een heleboel andere dingen. Dus dit is een stuk breder en dat vind ik en minstens even relevant.
Koos Koutsieris van het CDA, ook zo blij om politicus te zijn?
Jazeker, ik heb overigens wel de rechterlijke macht overwogen, jaren geleden.
Maar niet gedaan?
Niet gedaan. Omdat ik dacht, daar ben je veel te ongeduldig voor. Dus ik heb een tijdje bij de commissie Gelijke Behandeling gezeten en sinds 10 jaar in de Kamer nu.
Zeg iets meer over je karakter als je wil.
Wat wil je horen?
Nou, dat ongeduld.
Ja. Nou ja, dat ongeduld, dat heeft geleid dus tot een ambt in de politiek. En dat bevalt heel goed. Ik ben wel een politicus die natuurlijk medewetgever is. Maar in die zin toch ook wel een beetje weer ongeduldig als wij wetten hebben gemaakt die kennelijk niet dat beogen en niet dat brengen. Ik geef een voorbeeld, bijvoorbeeld de voetbalwet, uitvoerig vorige week aan de orde. Dan ben ik ook wel zo'n Kamerlid die denkt, nou dat moeten we dan eens bekijken, wijzigen, aanvullen of op een andere manier aan de man brengen.
Oké, dank je. Kom eens zo terug. En als laatste hier Marcel Hane van NRC Handelsblad. Daar heb ik een hele andere vraag voor, want op de een of andere manier lees ik steeds stukken van jou over Zuid-Amerika. Dus ik begrijp helemaal niet dat je hier nu in Den Haag zit. Hoe doe je dat?
Ik begrijp ook niks van. Nee, ik ben jurist. Ik heb samen met de vakbondsman in de collegebank gezeten in Rotterdam.
Is dat zo?
Ik ben tijdens mijn studie gaan werken bij NRC Handelsblad en ik ben er nooit meer weggegaan. Dus daarom zit ik hier waarschijnlijk.
En hoe doe je en Zuid-Amerika en de rechtsstaat in Nederland? En
nou ja, nee, mijn portefeuille bestaat uit cocaïne, pinguïns en de rechtsstaat.
Oh, pinguïns ook. Wat ben je een breed iemand dan?
Klopt.
Dank je. Het onderwerp waar we het met u over willen hebben is politisering van de rechtspraak. Dat heeft een aanleiding natuurlijk. Omdat er 2 keer achter elkaar nu binnen een jaar tijd gedoe is geweest over de samenstelling van ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad. Eigenlijk is dat altijd een hamerstuk. De Tweede Kamer gaat daarover, maar stelde er decennia lang nauwelijks vragen over. En dat is opeens veranderd. Eerst werd er door een fractie de PVV namelijk gevraagd om hoofdelijke stemming over de voordracht van Ibo Buurma. Ibo, welkom ook. Fijn dat je er ook bent. Die werd uiteindelijk benoemd, maar nam zelf het besluit. Ik zeg mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid op, want ik wil niet op die manier controversieel zijn. Maar goed, hij werd het in elk geval lid van de Hoge Raad. Even later ging het mis met een andere kandidaat, namelijk Diederik Aben. Zijn aanbeveling werd, ik formuleer het nu zo, na negatieve signalen uit de vaste Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie door de Hoge Raad teruggenomen. Hij is het dus niet geworden. Nou, daar is kritiek van de Orde van Advocaten opgekomen die de Hoge Raad en de politiek letterlijk slappe knieën verweet. NRC Handelsblad, de krant waar Marcel voor werkt, had het over een verlies aan ruggengraat van de kant van de Hoge Raad. En de president van de Hoge Raad, Geert Korstens, heeft daar zelf begin januari ook op gereageerd. Hij vond het niet leuk, maar zei het was beter zo om verdere reputatieschade van en de kandidaat Diederik Aben en de Hoge Raad als college te voorkomen. Er waren meer dingen. Ze viel al even voorstel van het kabinet om minimumstraffen in te voeren, waar een heleboel rechters van denken van hé, daar gingen wij toch over, moet de politiek dat nu doen? Voorstel van een kamerfractie, toevallig weer de PVV, om rechters om de zoveel jaar te toetsen en ze als ze te zachte uitspraken hebben gedaan niet te herbenoemen, in plaats van de toch een beetje levenslange benoemingen die we tegenwoordig in Nederland tot nu toe in Nederland kennen. Allemaal vormen van zeg maar spanning tussen de politiek en de rechtspraak. Mijn vragen zijn, is dat nou structureel of zijn het incidenten waar we wel weer overheen komen? Een tweede vraag zou zijn, mag de politiek dat dan niet zich ermee bemoeien? In een heleboel andere landen is dat heel gewoon dat de politiek dat doet. Nee, maar de president van Amerika die daar gewoon het recht heeft leden van hun hoogste rechtscollege te benoemen en daar ook behoorlijk partijdig gebruik van maakt meestal, vindt me daar niet raar. Is als de politiek zich over benoemingen of uitspraken van de rechterlijke macht uitlaat, is dat nou een schending van de trias politica? Is dat een schending van de scheiding van machten zoals we die kennen in Nederland? Of is de rechterlijke macht gewoon te snel op zijn teentjes getrapt als de politiek zoiets doet? Dat zijn de vragen. Ik wou eerst even naar Marcel, omdat
ja, nou, ik wil niet zozeer misschien aanschuiven, maar collega De Roon heeft, heb ik begrepen...
Ja, hallo. Nou, kom er wel bij.
Ja, goed, ik moet wel om 6:15.
Nou, dat geeft toch niet? Ja, kom er dan bij, gezellig.
Dan werd ik ingehaald door de actualiteit bij uw laatste vraag. Maar dat zal zeker vanavond in het nieuws komen.
Hé, kom erbij.
Het staat al op de site van de Volkskrant.
Ja, nou, en op meerdere sites.
Ja, daar heb ik hem gezien.
Ja.
Zij heet trouwens Lilian Helder en is Tweede Kamerlid van de PVV. Welkom. Marcel, ik begin even bij jou. Omdat jouw krant NRC Handelsblad zich nogal druk heeft gemaakt om die affaires rond Ibo Buurema en Diederik Aben. Kun jij namens jouw krant ook uitleggen, maar ook als mens en zo, en als journalist uitleggen waarom jullie dat zo'n enorme zaak vonden?
Het is evident een belangrijke kwestie, al was het maar omdat ze al die rechters abonnee zijn van onze krant. Hoop ik.
Ik sta.
Maar wij hebben ons er druk over gemaakt. En het viel eigenlijk vooral op dat wij inderdaad de enige krant waren die ons daar druk over maakte. Dat vond ik eerlijk gezegd teleurstellend. Het viel niet mee om dat nieuws boven tafel te krijgen, omdat de Tweede Kamer die dat duistere spel speelde, weigerde te antwoorden op vragen erover. Ze zeiden van, we gaan er niks over zeggen, dat zijn besloten zittingen. En ook de kandidaten zelf hadden niet veel behoefte om erover te praten, dus het viel niet mee. Maar het geeft te denken dat dit boven tafel kwam. En het doet eerlijk gezegd ook vrezen dat het misschien nog wel veel vaker voorkomt, dat wij niet eens weten hoe groot de politieke invloed is op de rechterlijke macht. En misschien waren dit incidenten die boven tafel kwamen, of is het veel structureler. Maar het is jammer dat er niet meer over gepubliceerd is, helaas.
De term was niet van jou, maar van je collega Volkert Jensma, oud-hoofdredacteur van NRC. En heeft elke zaterdag een boeiende column in de krant. Die had het over een verlies aan ruggengraat van de kant van de Hoge Raad om dat te accepteren. Keurig geformuleerd, maar wel een keiharde term.
Ja, maar ik geloof dat de president van de Hoge Raad ook zelf onlangs zei, toen het ging naar aanleiding van het verschijnen van een boek over de houding van de Hoge Raad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, dat rechters de ruggengraat moeten hebben en in dit soort belangrijke kwesties pal moeten staan voor hun beginselen.
En meteen deden ze het dan niet.
Precies, ja.
Met andere woorden, de Hoge Raad heeft mooie praatjes van principes en zo, maar maken dat niet waar, vind je?
In dit geval niet, nee. En het is ook zo dat intern binnen de Hoge Raad door verschillende raadsheren gemopperd is over het optreden van de Hoge Raad in deze. Misschien dat de heer Buurema daar straks iets over kan vertellen. En,
ik heb begrepen dat de heer Buurema voor de rest van zijn leven niks meer mag zeggen omdat hij in de Hoge Raad zit.
Nee hoor, dat is niet
zo. Dat valt niet. Nou, dan kom ik zo even bij jou.
Dat doen we straks.
Is dat een incident? Is het structureel? Dat was mijn vraag eigenlijk. Kun je daar iets over zeggen?
Er was het afgelopen jaar voortdurend gedoe, en niet alleen deze twee benoemingen, maar er was bijvoorbeeld ook de nasleep van de affaire Schalken, zoals ik maar even noem, de nasleep van het etentje met Tom Schalken in het gerechtshof Amsterdam. Werd een raadsheer niet benoemd omdat hij het had opgenomen voor
weet
Schalken.
Weet iedereen wat dat is? Ik stel voor dat je meteen meldt als je denkt, dit weet ik helemaal niet. Etentje. Bertus Hendricks. Oké, is bekend.
Nee, maar er was een raadsheer, Peter Kop, die kwam van de Hoge Raad. Die zou benoemd worden als buitengewoon raadsheer in het Hof in Amsterdam. En die had het in het verleden gewaagd om het op te nemen voor Schalk en deze. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Daardoor kon hij niet worden benoemd tot raadsheer in het Hof in Amsterdam. Dat zijn allemaal pijnlijke affaires die de rechterlijke macht afgelopen jaar bezighielden.
Wat jullie schreven is, de PVV heeft in die Tweede Kamercommissie gezegd van, wij willen die meneer Aben niet. Vervolgens zijn partijen als de PvdA daarvoor door de knieën gegaan. En vervolgens is de Hoge Raad daarvoor door de knieën gegaan. Goede samenvatting?
Dat is volledig correct, ja.
Zullen we eens kijken naar de Tweede Kamerleden? Want die zijn daarbij geweest, neem ik aan.
Het werd ook bevestigd door mevrouw Helder in onze krant. Dus die kan het nu herhalen.
Mevrouw Helder, u zat erbij.
Ja.
Sterker nog, in termen van de NRC was u de dader.
Ja, en dat is prachtig. En ik moet ook eerlijk zeggen, en dat zal niet binnen de NRC-burelen ook wel bekend zijn. Ik heb beroep op de vertrouwelijkheid van de gesprekken. En ik heb helemaal niets bevestigd. Dus daar zijn we al heel snel klaar mee. Het was vertrouwelijk, het is vertrouwelijk. En wat mij betreft blijft het ook vertrouwelijk. Dus het is ook heel moeilijk om dat inzet van het debat te maken. En ik heb daarover gesproken met mijn collega Kamerleden. Ik heb er afspraken mee gemaakt. Ik heb ook de heer Kors gesproken. Daar heb ik ook een afspraak mee gemaakt. En daar hou ik mij aan. Dus ik kan hier verder daar inhoudelijk helaas niets op zeggen. Dus daar moet ik het wel bij laten.
Marcel Hane, Lilian Helder, heeft helemaal niks toegegeven.
Nou ja, ze is geciteerd in NRC Handelsblad. Het is nooit gerectificeerd door ons, dus u mag ons altijd geloven.
Nou, dit is dus niet geciteerd, want het is ook een blog. Want ik heb daar mijn persvoorlichter ook wel op gezet. En ja, ik ben jurist, ik blijf jurist. En ik had dat graag voor de Raad voor de Journalistiek gebracht. Ik heb een afspraak gemaakt met mijn collega Kamerleden dat niet te doen. Ik heb dat ook afgesproken met de heer Korsen om dat niet te doen, om het niet groter te maken dan het is. Ik hou me echt aan de vertrouwelijkheid. Maar ik weet wat ik weet en ik weet wat ik gezegd heb.
Goed,
en meer kan ik niet doen.
Je blijft nog even niks aan te doen. Meneer Recour, was u daarbij bij die Kamercommissie?
Jazeker, bij alle bijeenkomsten.
Meneer Tjurgus, was u erbij?
Mag ik er wat over zeggen? Het mag niet. En daar blijf ik, want ook ik ben gehouden in die afspraken en daar wil ik me zeker aan houden. Ik ga een stapje verder, dat heb ik ook al in de pers gedaan, dat kan ik hier herhalen, dat ik weer spreek wat er in het NRC heeft gestaan. Ik kan alleen niet meer doen dan dat. Ik kan niet zeggen dat en dat is wel gebeurd, want dan breek ik die vertrouwelijkheid weer op. Maar aansluitend wil ik wel twee punten aan de orde stellen. Het ene is de kwetsbaarheid van de huidige procedure juist hiervoor, want in vertrouwelijkheid gebeuren zaken. Daar kan van alles over geschreven worden en vervolgens, ja, dan blijft dat hangen. En het tweede is, dat lijkt wel alsof de stelling is, de politiek moet nooit iets te maken hebben met benoemingen van leden van de Hoge Raad of van de rechterlijke macht. En dat is wellicht ook, en daar kan ik wel mee doen in de discussie, een punt van waar we het over kunnen hebben. Dan hoeven we het niet over deze individuele zaak te hebben. Maar dan is het gewoon de vraag, wat is de rol van de politiek bij de benoeming?
Heeft u daar een mening over? Of de politiek zich mag bemoeien met de benoeming van de rechterlijke macht?
Ja, daar heb ik een mening over. Ik vind dit, de procedure voor de benoeming van nieuwe leden van de Hoge Raad vind ik een mooie in het kader van checks en balances. We kennen geen strikte scheiding der machten. We kennen een balans. En die balans is dat de Hoge Raad leden voordraagt. De Tweede Kamer die maakt van die 5 een selectie van 3. En uiteindelijk is die minister die benoemd. Wat doe je dan in die selectie? Dan ga je niet alleen over het mooie weer en de hobby's hebben. Soms wel, maar soms ook niet. En dat betekent dus dat er een inhoudelijk toetsing van de Kamer is. Wat moet die toetsing zijn? Deels kwaliteit, maar dat doet de Hoge Raad natuurlijk ook. Maar ook, en dat vind ik veel belangrijker, de toets of de Hoge Raad voldoende afspiegeling is. Voldoende bij de tijd is. Dat vind ik de politiek relevante invulling en die vind ik terecht.
Waar leg je van af? Wat daar gebeurt in die toets die je nou schetst en verschillende criteria begrijp ik, maar waar kan ik die vinden?
Die kan je niet vinden, want er wordt geen verslag van gelegd.
En dat vind je nog steeds een bevredigende procedure dan?
Wat ik al zei, er zijn twee problemen. Dit is de ene, althans ik vind dat geen probleem, maar dit is de ene punt de discussie. En tweede is hoe de kwetsbaarheid van deze procedure die we bewezen hebben gezien. Dus ik zou graag naar een andere manier zoeken om hetzelfde belang te dienen, maar minder kwetsbaar.
Je hebt daar vast ideeën over. Welke manier? Hoe zou je dit kunnen oplossen?
Er zijn er volgens mij twee. De eerste is om meer aan het begin te gaan zitten. Dus dat je als politiek meer invloed hebt op de selectiecommissie van de Hoge Raad zelf. Dat je daar je criteria neerlegt. En de tweede is meer aan het einde. Namelijk dat je per fractie verantwoordt voor of tegen, maar dan in ieder geval de persoon, want daar is die hele vertrouwelijkheid op gebaseerd, dat je de persoon van de kandidaat buiten de publiciteit houdt, waar discussie erover betreft.
Meneer Tjurus, hebben jullie het in de CDA-fractie gehad over dit moet toch anders dan deze afgelopen twee keer? Want het staat nu in een rare black box, dat hoor je ook, van er is iets anders gebeurd dan jullie denken en er is iets anders gebeurd dan de kranten hebben geschreven. Maar ja, wat er is gebeurd, dat kunnen we niet zeggen. Hebben jullie het gehad over dat het anders moet?
Ja, dat hebben we zowel in de CDA-fractie als wel met de collega's. Want we hadden natuurlijk al een eerste ervaring. En toen hebben we ook met elkaar gezegd, wij gaan dat proces zorgvuldig, zelfs langdurig met elkaar bespreken. En dat traject, het tweede traject, hebben we ook gedaan. En die vertrouwelijkheid, misschien is dat nog wel even goed om te memoreren, die is natuurlijk niet voor niets. Juist om te voorkomen dat de Hoge Raad beschadigt, juist om te voorkomen dat kandidaten beschadigen, zijn die debatten met de Kamercommissie, die zijn vertrouwelijk.
En waarom is er dan over meneer Buruma een hoofdelijke stemming in de Kamer gehouden? Want dat is niet zo vertrouwelijk.
Nou, dat mag. En ik denk dat we daar ook veel ontspannender in moeten zijn. Het is toch niet zo dat al die keren daarvoor het op een bepaalde manier is gegaan. U zei een hamerstuk. En nu is daar een keer een stemming over gevraagd dat we dan zeggen, ja, maar wacht even, nu zijn er problemen. Of dat bij de laatste keer het zo is gelopen, zoals het is gelopen, dat automatisch wordt gepolitiseerd. Nee, de Kamer maakt van die lange lijst een korte lijst. Dat is echt een bevoegdheid die de Kamer heeft. Wij dragen vervolgens die namen door aan het kabinet, het kabinet benoemt. Ja, en dan mag de Kamer en ook de verschillende partijen daar het hunne van vinden. En dan is het toch niet zo dat als we een keer iets anders vinden, dat we zeggen, nou ja, wacht even, nu gaat het helemaal verkeerd. Ik denk wel dat een stukje ontspannenheid daar wel geboden is.
Renier, de Orde van Advocaat heeft dus geprotesteerd echt bij monden van de landelijke deken, Jan Doorbach. Ja, gebrek aan ruggengraat, slappe knieën. Nou, de lijst was nog harder van verwijt. Waarom hebben jullie als Vereniging van Rechtspraak gezwegen hierover?
In de eerste plaats, afgelopen maandag is het punt aan de orde geweest in onze ledenraad. En er is gevraagd om een standpunt in te nemen over wat hier gebeurd is. Dus dat gaan we ook zeker doen, dat is één. Maar dat doe ik niet zonder met mijn collega-bestuurders verstandig, ik zou bijna zeggen vertrouwelijk, overleg te hebben gevoerd. En twee, het gaat mij er veel meer om dat we kunnen nu wel zeggen, we gaan andere procedures. Hè. Kennelijk zitten hier juristen aan tafel, want het gaat meteen over procedures. En als ik er naar kijk, dan zie ik dat het daar de facto is gepolitiseerd. Want wie er nu over schrijft, of die nou weet wat daar gebeurd is of niet, hè, wie zwijgt, zoals ze hier aan tafel zitten, politiseert mee. Want dat is onderdeel van het beslissingsproces wat daar gelopen heeft. En wie er buiten is, heeft er meningen over, maar kan zich nergens op baseren en politiseert daarmee opnieuw. Dus of mevrouw Helder nou wel of niet A of B heeft gezegd, of meneer Recour met iemand is meegegaan, ik weet het allemaal niet. Wat ik zie is, er was iets wat berustte op mores, want zo deden we het altijd. En een mores blijft bestaan, ook al is er een keer een incident, dat heeft zich voorgedaan. En vervolgens zien we gewoon overal dat mensen zeggen, wat is daar aan de hand? En als de president van de Hoge Raad zegt, je moet niet in het oog van de orkaan willen zitten, dan is dat een signaal. En als mensen zeggen, we kunnen er niet over praten over wat daar gebeurd is, terwijl we weten dat het over een meneer met de naam Abend gaat, dan is dat op dat moment door politiek en misschien ook door de rechtspraak tot een politiek item gemaakt. En daarmee is het gepolitiseerd. En daar gaat het vandaag over.
Ja, maar die hele procedure, er is een rol voor de politiek in weggelegd. Dus natuurlijk is het gepolitiseerd. Dat is de procedure.
Nee, wat wij weten en wat de politici ook weten, dat is dat er al, ik geloof dat iemand vandaag zei, 100 jaar, doen we het op deze manier. En er zijn een paar incidenten geweest in de manier waarop we het doen. Dus er was een understanding tussen de Tweede Kamer en de rechtspraak, de Hoge Raad, over hoe dat zou moeten verlopen. We hebben niet expliciet gemaakt, misschien de Hoge Raad inmiddels wel, van wie selecteren wij. Max heeft die criteria genoemd. Wij weten niet hoe jullie ernaar kijken. We weten niet hoe jullie afwegen. We weten niet wat jullie methode is om te komen tot. En daarmee is het een geheim geworden. En een geheim dreigt altijd uit te lopen op een politiek debat van in eerste instantie wel eens niet
is. Maar is dat erg?
Dat is in zoverre erg dat wat hier dus... Wat als je het nou hebt over beschadiging.
Politisering was ooit een hele... Ik ben heel oud, uit de jaren 70. Toen was het een hele positieve term. Alles moest worden gepolitiseerd.
Nou, dat is je goed gelukt.
Mij niet.
waar het mij om gaat, is dat je... Als je zegt, de politiek gaat erover... En ik denk dat het onontkoombaar is en zelfs wel wenselijk... Dat uiteindelijk via de volksvertegenwoordiging... Onze hoogste rechters worden voorgedragen en uiteindelijk benoemd. Met een koninklijk besluit afgezegend. Dat lijkt mij... Heel terecht. Dat moeten we ook vooral zo houden.
Lilian.
Ja, kijk, ik heb daar ook wel een opmerking over. Kijk, wat er de hoofdelijke stemming die is aangevraagd. Kijk, dat is waar ik aansluit bij wat collega Tjerus zei, maar ook bij wat collega Recour zei. Kijk, de politiek, de Tweede Kamer, heeft een rol in de benoemingsprocedure. Daar waar het vertrouwelijk is, daar waar namen circuleren en daar waar de Kamer een oordeel over zou hebben, dat bespreek je in vertrouwelijkheid. Dat moet niet gepolitiseerd worden, dat moet ook vertrouwelijk blijven. Maar dat is natuurlijk heel anders als een lijst die naar de Kamer gaat, die daarmee openbaar is geworden, dat daarover een hoofdelijke stemming wordt aangevraagd. Dat zijn twee hele verschillende dingen.
Ik wil even één zin afmaken.
Ja.
Als we ervan uitgaan dat de Hoge Raad de juiste criteria hanteert, ik heb niet gehoord dat dat niet het geval zou zijn, dan zijn er alleen maar deskundigen en bekwame mensen voorgedragen. Als die op die voordracht komen en er niet doorheen komen, is er iets anders aan de hand dan bekwaamheid voor het ambt. Dus daarmee wek je de schijn van politisering. Ja. En meer zal ik er niet meer over zeggen, Max.
Ook naar jullie uitleg. Ik vind het zo'n verhaal van Franz Kafka dit. Er is iets gebeurd, maar misschien iets anders dan we denken dat er gebeurd is.
Maar dat laat toch ook zien, denk ik. Ja, ik ben geen belanghebbende in deze interessante discussie links en rechts van mij. Dus misschien ben ik wat meer aan de positie om van een
wacht
afstand te kijken.
Wacht maar tot je ooit kandidaat voor de Hoge Raad stelt. Nee, dan krijg je nog wat te maken.
Wat dit volgens mij laat zien, en voor een deel ben ik het eens met mijn buurman, hè, wat dit volgens mij laat zien is dat die moris van vertrouwelijkheid, zoals jij het noemt, dat die zijn langste tijd gehad heeft. Want de doelstelling van die moris, begrijp ik net van een collega van het CDA, is om te voorkomen dat het te veel politiseert. Is te voorkomen dat die benoeming een inzet wordt van politieke tegenstelling. Nou, als nou blijkt dat die vertrouwelijkheid, dat leidt tot een soort paradoxale situatie dat je om die politisering te vermijden, draag je er juist een bij. Want omdat wij allemaal niet weten wat er gebeurd is, ook NRC Handelsblad kennelijk niet de vinger erachter heeft gekregen wat er precies is gebeurd, is het open voor speculatie. Dus is de kans dat het politiseert alleen maar groter. Dus ik denk dat we nu met elkaar moeten vaststellen dat die moris van vertrouwelijkheid, dat niet meer van deze tijd is. Maar, en ik zie mijn buurman knikken. Dus misschien
dit is van openbaar debat.
Nou, niet gewoon openbaar, maar ik denk dat het wel een belangrijke volgende stap zou kunnen zijn. Die vertrouwelijkheid werkt kennelijk niet.
Marcel, eigenlijk ontkent iedereen dat NRC gelijk had met het verhaal.
Ja. Nee, er is mij uitgelegd van tevoren voor dit debat dat we allemaal onder ede staan hier. Dus ik heb de waarheid gesproken. En het is eigenlijk heel simpel. Of we zitten hier, dit is niet waar, dit is onzin. Al deze Kamerleden zijn voor niks gekomen. Er is geen sprake van politieke invloed. En Abe is gewoon afgeschoten omdat hij te stom was. En dan kunnen we nu naar huis en gaan borrelen. Of het is wel waar en deze Kamerleden zitten hier. En dan zeggen ze van ja, we kunnen er niks over zeggen. Maar nu zeggen ze dat het niet waar is. En dan betekent dus dat Korstens ten onrecht heeft gezegd dat de politieke tegenstander niet kon worden overwonnen, omdat het ander ernstig beschadigd zou worden. Enfin, dan heeft Lorbach namens de Orde van Advocaten uit zijn nek gekletst. Dat is heel werkwaardig. Iedereen weet hier dat er inderdaad iets geks is gebeurd met Abe, maar we doen dan alsof het niet zo is.
En of die een olifant in de zaal. Maar
precies, ja. Ja.
Meneer Buurma, toch even vragen. Gewoon even menselijk. Hoe is dat nou? Als mens. Je hebt je kandidaat gesteld. De Tweede Kamer. In uw geval wilde de PVV-fractie een hoofdelijke stemming. Die is er ook geweest. Zodat ieder Kamerlid mocht zeggen wat ze van Ibo Buurma vonden. Hoe blijf je daaronder?
Als mens.
Als mens.
Kijk, als mens is het dat heel erg gek om zo in het oog van de orkaan te staan. Hoe kan ik het nou het beste zeggen? Die Hoge Raad die wil natuurlijk graag dat er kwalitatief goede mensen komen. Er zijn kwalitatief goede mensen, die waren wel eens vaker op de televisie geweest. En die hebben dan zoiets van, nou ja, ach, wat een gedoe allemaal. Wel spannend, hoe gaat het? Dan, voor mij was het dus tot daaraan toe. Ik ben alleen een beetje bezorgd als je nou allemaal zo heel open...
Jullie daar verslag van
formeel mogelijk
waar gaat maken. Dat er dan kwalitatief heel goede mensen gaan afhaken. Want ze denken, ja... Nu, om de woorden die hier worden aangehaald maar te volgen, deze geslotenheid heeft zijn beste tijd gehad. Want het gaat toch allemaal naar buiten toe. Maar als je zeker weet van begin af aan dat het soort Amerikaanse toestanden worden, waarbij er tot diep in je verleden, wat ook bij mij is gebeurd, tot diep in je verleden wordt gegraven, dan kan ik me voorstellen dat er
door wie is diep in uw verleden gegraven?
Op het internet zijn er allemaal mensen die dan wat verder.
En wat hebben ze gevonden over uw verleden?
Van alles, van alles. Ja.
Noem het meest spannende.
Zoek rustig verder. Ook op het internet kun je door alle rotzooi die er staat uiteindelijk wel van een soort privacy spreken. Maar waar ik alleen maar mee wil zeggen, het feit dat men dus dan zo gaat graven en harken, ook naar heel lang terug, daarvan kan ik mij voorstellen dat het oplevert uiteindelijk dat kwalitatief heel goede mensen zeggen, ja, maar hier heb ik geen zin in. Dan blijf ik liever een goede rechter in een hof of een goede advocaat. Het is nu al heel moeilijk om goede rechters te vinden. Nogmaals, wij vinden die kwaliteit het allerbelangrijkste. En wat dat betreft zijn we erg geïnteresseerd om wat nadere invulling te krijgen van wat betekent dat nou, die goede afspiegeling. Man-vrouw bijvoorbeeld begrijp ik heel goed. Er zijn dus best dingen die ik snap in termen van goede afspiegeling.
Maar dit ging meer om links-rechts, hè?
Ik zou het akelig vinden als links-rechts op een gegeven moment een zo belangrijk punt wordt dat je daarmee het verhaal, de goede kwaliteit, als het ware gaat overtroeven. En daar ben ik een beetje benauwd voor op het moment dat je het werkelijk zo openbaar gaat doen, omdat je zegt, die vertrouwelijkheid werkt niet goed. Ik kan niet ontkennen dat het de laatste twee keer niet erg tof was. Maar ik hoop toch dat wij, als wij een volgende wat onbekendere snuiter voordragen en de vaste commissie besluit, want die maakt de voordracht, wij bevelen alleen maar aan. Hè, en daarom die ruggengraat, ik vond dat steeds een heel moeilijk verhaal, want zij maken de voordracht. Ik bedoel, als wij de aanbeveling niet hadden veranderd, hadden ze nog die voordracht kunnen maken zoals ze dat wouden. Ik bedoel, dat is wel een lastig punt, hoor. Dus daarom vind ik een beetje flauw die ruggengraat. Maar goed.
Er is in de media ook kritiek op u geweest, namelijk dat u uw PvdA-lidmaatschap hebt opgezegd om in de Hoge Raad te kunnen komen. Dat hebben de media geschreven. Een beetje opportunistisch werd het gevonden. Heeft u daar al spijt van het opzeggen van het lidmaatschap of niet?
Nee, daar heb ik helemaal geen spijt van. En dat het opportunistisch was ook fout. Want dan had ik dat gedaan toen mevrouw Helder of de PVV of wie dan ook graag wilde dat er over gestemd werd. Dan had ik gedacht, oh, ik wil graag in die Hoge Raad, daarom zeg ik nu mijn lidmaatschap op. Dat heb ik juist niet gedaan, want daar ging het me helemaal niet om. Het ging mij erom om duidelijk te maken dat ik onafhankelijk ben als rechter. Kan zijn dat ik dat niet goed getimed heb, dat laat ik nou allemaal maar graag aan anderen over. Het was in ieder geval niet op dat moment. Ik heb dat volkomen zonder dat dat nodig was, maar omdat ik zelf het belangrijk vond. Ik wil laten zien dat ik van alles onafhankelijk ben.
Oké, ik ga vanavond even op internet kijken wat er over uw verleden is. Het is vast spannend. Mevrouw Helder, vindt u dat er in de Hoge Raad te veel linkse rechters zitten, te veel PvdA-types zitten, dat het evenwicht zoek is?
Er is wel een artikel toen ooit geweest in Vrij Nederland, en dat verschijnt met enige regelmaat, waarin de politieke...
Waren ze allemaal van D66?
De meeste waren van D66, ja. En mijn fractie heeft daar een standpunt over ingenomen, waarvan ik vind dat je dat niet oeverloos moet herhalen. Kwaliteit staat inderdaad voorop, maar het is wel een feit dat het niet echt van links-rechts, maar laat ik dat in deze discussie wel handhaven, dat er weinig van rechts in het hoogste college zit. Maar kijk, dan moet je ook een beetje naar jezelf kijken. In die zin, dan zou ik ook moeten zeggen, ik heb ook ooit de rechterlijke macht overwogen. De kans voor mij is nu
maar
nul.
Maar niet gedaan, u bent advocaat
ik
geworden.
Ik ben advocaat geworden.
Ja, dat kijk, doen al die rechtse mensen, want dat verdient veel meer.
Ja, maar.
Nou, dat is niet zo, maar het was wel een hele leerzame periode.
Maar weet u de kleur dan van alle raadsheren?
Nee, niet van alle, maar ik heb wel verwezen naar, kijk, wat er in Vrij Nederland dat onderzoek staat. Dat zijn ook inderdaad de mensen die, de heren en dames rechters, die daarop hebben willen antwoorden. Maar laat ik dan zo zeggen dat ik mij niet aan de indruk kan onttrekken, laat ik het wat nuanceren, dat het meer, om dan het onderscheid links-rechts vast te houden, dat het dan meer van linkse politieke kleur is dan rechts. En waarmee ik toen heb gezegd, ja, dan moet je ook naar jezelf kijken en zeggen, kijk, dat er geen PVV'er in de Hoge Raad zit, dat kan ook niet. Daar zijn we veel te kort voor in business. Ik denk ook niet dat wij de kansen steeds groter maken door bepaalde standpunten in te nemen. Dus dan moet je ook een beetje naar jezelf kijken. Maar nou ja, laat ik de ambitie uitspreken.
Weet u niet zeker of dat niet zo is, hè?
Nee, precies. Dan laat ik de ambitie uitspreken en even het verhaal afmaken. Ik heb inderdaad voor de advocatuur toen gekozen. En ik heb wel een overstap naar de rechterlijke macht. Althans de opleiding overwogen. Maar toen duurde dat... Nu kun je instromen met bepaalde praktijkervaring. Toen duurde dat 6 jaar. En ik had toen eindelijk na heel lang studeren en heel lang sparen genoeg centen om een eigen paard te kopen. Die had ik inmiddels. En ik was echt als de dood dat ik in één keer dan gedetacheerd werd in Groningen, waar ik niks tegen heb. Maar dan zou ik mijn paard weer weg
Pardon?
Moeten doen. En, ik maak vrienden, ik merk het. Maar dus ik heb het toen niet gedaan.
Kortom, er zitten allemaal linkse mensen in de Hoge Raad omdat die anderen hun paard willen houden.
Nou, maar... Ja, nou, deze in ieder geval wel. Ja, dus allemaal linkse mensen heb ik niet gezegd, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat.
Even kijken, mevrouw Helder heeft mij nu een beetje schaakmat gezet, omdat Vrij Nederland inderdaad dat onderzoek...
Er zit ook een paard in.
Ja, precies. Nee, maar in Vrij Nederland heeft dat inderdaad gestaan. Dat een bovenmatig aantal rechters, we hebben het nu even niet meer over de Hoge Raad, maar over het hele land, voorkeur voor D66 hadden inderdaad. Dus misschien moet daar wel wat aan veranderen. Misschien is dat niet zo representatief. Renier van Zutphen.
Nou ja, D66 opheffen. Het probleem weg. Waar het om gaat is natuurlijk als je zegt van ik wil die rechter niet, want hij heeft een politieke kleur. En ik vind dat het college moet linkser of rechtser. Dan krijg je een heel ander, laat ik het zo zeggen. Stel dat wij vanuit de rechtspraak zouden zeggen, ja, er zit nu toch eigenlijk een linkse regering. Die wetten voeren wij niet uit die mensen maken, want het is veel te links. Dat is dezelfde manier als je zegt van ja, kijk eens even, we vertrouwen die Hoge Raad niet, want het is veel te rechts. Dat is volslagen onzin om op die manier ernaar te kijken. Dat is nou precies wat de politisering is. En dat is ook mijn bezwaar tegen wat er nu gebeurt. Het is net alsof de rechtspraak door deze politieke partijen kan worden aangesproken alsof het zelf een politieke partij is. En dat zijn we gewoon niet. Dus het niveau van de discussie, dat sluit niet op elkaar aan. Als je al van de discussie kunt spreken over deze onderwerpen.
Er zit een belangrijk verschil tussen wat jij zegt... Die rechters zijn volgens mij niet gekozen en die leden van de Tweede Kamer wel.
Zeker, maar wij zijn ook geen politieke partij. Maar we worden aangesproken alsof we het wel zijn. We worden dus gekarakteriseerd op links-rechts. We worden gekarakteriseerd op zijn ze straffen ze hard genoeg of juist
de
zacht.
Maar wat is nou de beste strategie als je dat vervelend vindt als rechter om op te worden aangesproken om er iets over te doen? Volgens mij is de discussie niet zozeer, tenminste als je het mij zou vragen, niet zozeer is het een probleem dat een rechter lid is van een linkse of een politieke partij. De vraag is veel meer... Hoe weten we of dat zijn dagelijkse werk domineert, ja of nee? Is het een zetbaas van het parlement, ja of nee? Dat willen we niet. En de enige manier om dat te voorkomen, volgens mij, is niet heel ingewikkeld te doen dat rechters net moeten doen alsof ze niet gaan stemmen. Maar dan moet je volgens mij veel opener zijn. Ik zou ervoor zijn dat we weten wie er in de Hoge Raad zit, bijvoorbeeld. En dat we wat meer weten over hun algemene denkbeelden, over hun rechtvaardigheidsopvattingen, over hun politieke opvattingen.
En over hun jeugd.
Wat we ook zouden kunnen doen, en andere landen zijn ons daarin voor, is dat we veel opener zijn over hoe die individuele rechters beslissen. En dan zou je zien dat niet dat het wat wij denken, wat allemaal D66'ers zijn, dat ze misschien allemaal beslissingen nemen die heel erg in de buurt van de PVV of van de VVD komen. Dus wees gewoon eens wat opener bijvoorbeeld.
Hoe doen die andere landen dat? Aan welk land denkt u als voorbeeld?
Nou, je kan bijvoorbeeld denken aan Engeland, je kan bijvoorbeeld denken aan de Verenigde Staten, waar ze het idee hebben van wat dan heet dissenting opinions. Dus dat ik kan weten dat niet de Kamer beslist of de Hoge Raad beslist. Maar dat ik kan keurig op internet navorsen wat een individuele rechter in een individueel geval heeft besloten. En overigens ook in Amerika blijkt dan dat als een republikeinse kandidaat dacht dat hij een republikeinse kandidaat in de Supreme Court had, dat jaren daarna blijkt hij opeens mee te stemmen met allemaal democratische voorstellen. Dat is volgens mij, dan zeggen ze, transparency is the best disinfectant. Volgens mij is dat het beste wat je kan doen. Veel meer openheid. Iedereen vindt dat vervelend, maar volgens mij is dat de enige oplossing.
Meneer Tjurus, zijn de rechters te links in Nederland?
Weet u dat dat mij geen bal kan schelen?
Nee, daar geloof ik niks van.
Nee, dan zal ik het nu nog eens herhalen. Het kan me eigenlijk geen bal schelen.
Het kan u geen bal schelen?
Nee, in die zin. En volgens mij is dat ook niet de realiteit. Het wordt nu voorgesteld alsof de politiek zou denken in linkse, rechtse, rechters, et cetera. Helemaal niet. Kijk, als wij een taak hebben, en zo zie ik mijn taakopvatting, laat ik dat duidelijk maar. Of wij oog moeten houden dat er niet alleen maar mannen van boven de 60 in de Hoge Raad zitten. Dat er een pluriformiteit is, dat soort zaken. Maar ik ga er toch van uit dat de kandidaatstelling of de totstandkoming van de kandidaatstelling door de Hoge Raad zelf, die mensen komen niet zomaar uit de hoge hoed. Dat is natuurlijk al gescreend, dat is al gevolgd, de uitspraken zijn bekeken, dat daar gewoon kwalitatief goede rechten zitten.
Maar waarom neemt de Kamer het dan niet automatisch over?
Wel, alleen maar raadslag.
Dan zou je moeten zeggen, de Kamer wil er ook niet meer over gaan.
Nou, die discussie zou je ook kunnen voeren. Die zou je ook kunnen voeren. Maar de Hoge Raad gaat uiteindelijk ook over de bestraffing van Kamerleden. Hè? Dat is juist daarom. Is dat onderdeel behouden
alleen,
aan
alleen
de
maar als ze criminele dingen doen en zo hoor, meestal niet.
Ook dat. Maar kijk, we moeten nou niet doen alsof het proces wat we al jaren hebben, opeens vandaag niet meer deugt. Dat is het niet. Door misschien 1 of 2 incidenten. Volgens mij hebben wij nog, in vergelijking met het buitenland, hele goede rechters. En nogmaals, als daar een taak is voor de Kamer, en die hebben we, dan is het met name niet zo toetsen of die rechter kwalitatief goed is. Want dat proces is al gebeurd als het goed is.
Maar wat toetst de Kamer dan wel?
Nou ja, bijvoorbeeld dat we wel? Dingen, nou ja, bijvoorbeeld dat we de balans tussen man en vrouw...
Waar kan ik het lezen? Mijn achterban vraagt... Nu aan mij zou je iets willen zeggen als bestuur van de NVVR... in te brengen ter discussie in onze ledenraad. Ja. En dan moet ik dus weten, ik zal een brief aan je sturen... en vragen van, leg me nou eens even uit hoe jullie dat daar doen. Want het is van belang voor de oordeelsvorming die wij hebben... over wat zich daar heeft afgespeeld.
Ja.
En dan kan ik nu nergens het internet opgaan. Ik kan wel meneer Buurema vinden. Maar ik kan niet vinden welke criteria er worden gebruikt. Hoe dit afgewogen wordt. Wat de procedure is.
Jeroen
dus
Record.
Ik ben er heel benieuwd naar.
Jeroen Record.
Maar misschien heb ik een mishit gehad op het internet. Dus...
Ja, nou ja, en dan komen we volgens mij op de discussie zoals ik hem eerder...
Mag ik trouwens even iets vragen? Ja. Ik krijg nu de indruk uit de discussie dat de Hoge Raad met allemaal mannen boven de 50 was komen aanzetten. En de Kamercommissie dacht, nee, we willen leuke jonge talentvolle vrouwen benoemen. Maar dat is volgens mij ook niet gebeurd.
Dan gaan we bijna weer over de inhoud praten. Maar er zijn gewoon 3 nieuwe leden van de Hoge Raad gewoon vlekkeloos benoemd. Hè? En daar zitten... daar ga ik verder niks over zeggen. Nee, maar dat
vlekkeloos.
Vind ik...
Alleen het woord vlekkeloos.
Ja, nee, maar wat een flauwekul. Ja. Wat een flauwekul. Want die stelling die je betrekt is politiek. U gaat helemaal niet. U heeft geen enkele invloed moet u eigenlijk hebben op benoeming in de Hoge Raad. U moet ook niks zeggen over rechters wel of niet te hoog en te laag straffen. Daar gaat u allemaal niet over. Nou, flauw. Dat vind ik nou flauwekul. De discussie is hoe ver moet het gaan, wat is precies het criterium. Maar natuurlijk gaat de politiek ook over de hoogte van de straffen.
Ik vroeg naar de criteria of die kenbaar zijn voor de mensen die deze procedure zien in de krant van Hanen. En dat je dan zegt van kijk, we weten niet precies hoe ze hebben gewogen, maar we weten wel waar ze naar kijken. Dat vind je daar en daar en daar en daar.
Laten we het mysterie nog even in stand houden, want ik wil de discussie zo iets verbreden. Maar Marcel nog even het laatste woord hierover. Wat hadden jullie nou bij de rechter eten? Ik begrijp hele andere dingen. Het ging om jonge vrouwen.
Nee, ik begrijp het werkelijk niet. Mijn buurman geeft het volledig correcte antwoord. Het kan hem niet schelen hoe links die rechters zijn en welke krant ze lezen. Maar vervolgens gaat hij wel aan die lijst sleutelen. Dus het is totaal hypocriet. Het klopt niet.
Oké.
Nee, maar even voor de duidelijkheid.
Allerlaatste woord hierover.
Ik sleutel niet aan de lijst omdat daar een vermeende rechter of potentiële hoge raadskandidaat zou zitten die vermeend links zou zijn. Dat is niet de afweging, even voor de duidelijkheid. Daarmee bedoel ik, dat kan mij niks schelen. Mij gaat het uiteindelijk om de kwaliteit. En die kwaliteit wordt in eerste instantie door de Hoge Raad zelf bepaald.
Hij was te dom, Abe.
Ja, goed, dan gaan we weer op een niveau met alle respect.
Nee, maar dan wil ik inderdaad die criteria wel horen.
Marcel?
Ja. Dan lijkt het me leuk als Gekoerd kan schetsen welke criteria er dan inderdaad worden gehanteerd door die Kamercommissie en al die beslotenheid.
Er moet toch een manier zijn om het te scheiden, om... de persoon buiten schot te laten. Al is het maar omdat iedereen op internet dan ook lelijke dingen over die kandidaten. Maar wel verantwoording als Kamercommissie af te leggen over de principes die je hebt gehanteerd. Dat hoor ik niet, de manier daarvoor.
Weet je, wij zijn in Nederland heel trots op 2 procedures die we hebben. Dat zijn de benoemingen van de leden in de hoven in Straatsburg en Luxemburg. Ik zou zeggen, laten we vanavond thuis even kijken hoe dat geregeld is. Welke rol in Straatsburg de assemblée daar speelt. Hoe daar een vaste Kamercommissie, justitie en veiligheid zal ik maar even zeggen, die erop lijkt, zijn rol speelt. Hoe dat wordt voorgelegd met een advies aan de totale assemblée. Hoe dat in de voorfase in Nederland door deskundigen wordt beoordeeld op het niveau van voldoen ze aan, hè, wat Seurus zegt, het niveau wat vereist is voor het vervullen van deze functie. Dan komt er daar overheen een panel die zegt, zijn ze ook in de zin van integriteit en onafhankelijkheid geschikt voor het ambt. En dan komt pas op de laatste plaats het verhaal. En dan is het een keuze. Dan heb je dus 3 geteste, getoetste, gelijkwaardige mensen die aan alle niveaus en alle criteria voldoen. En dan kan er een keuze gemaakt worden. Als je het dan niet wordt, ben je ook niet beschadigd.
Dus ik zou zeggen, laten we daar eens naar kijken. Ja. Lijkt me een prachtige manier van doen. Dus ook voor dat, dus open wel, Nederland.
Maar jij toch?
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want het algemene punt is dat we net doen in Nederland, in ons land, dat wij dan de wijze en de pacht hebben. Dat de manier waarop wij dat doen en dat historisch gegroeid is, dat de enige manier is waarop je die rechtsstatelijke onafhankelijkheid vorm kan geven. Dat is natuurlijk kolder. Ik kijk naar de buren bij het Bundesverfassungsgericht. Volgens mij vindt iedereen van alle juristen dat het een hoog aanzien staat. Het grondwettelijk hof in Duitsland. Het lijkt erop hoe ze benoemd worden. Iedereen heeft wel een beeld hoe de politieke lijnen daar lopen. De Eerste en de Tweede Kamer hebben daar een interessante inhoudelijke rol in. Maar in Duitsland is niet de discussie dat daarmee het gezag van die rechtspraak ondermijnt. Integendeel. Dus ik vind dat we best wat over de grens mogen kijken. En best wat flexibeler mogen zijn dan dat ik nu hoor. En moeten nadenken van, er is kennelijk wel wat gebeurd de afgelopen 25 jaar dan alleen die incidenten. Kunnen we niet constructief een betere methode bedenken die... En volgens mij moet het dan gaan over wie bepaalt eigenlijk wat een kwalitatief goede rechter is. Bepaalt de rechter dat zelf? Of mogen wij daar ook iets over zeggen?
Even de Kamerleden nog. Volgens mij is de conclusie hiervan dat jullie snel de koppen bij elkaar moeten steken om tot een procedure te komen die inderdaad inhoud geeft aan die toetsing door de Kamer. Maar ook tegemoet komt aan, kijk uit dat niet alles op straat komt te liggen, want dan wil geen enkele goede rechter meer in de Hoge Raad. Zijn jullie daaruit? Kun je hier zeggen, die kant moet het op?
Nou, ik ben het er wat dat betreft mee eens dat we de koppen bij elkaar moeten steken. En van discussie word je altijd beter. Dus ik vind dat we dat met de collega's zeker zouden kunnen en moeten doen.
Niet serieus?
Ja, overigens hebben we dat ook wel een beetje gedaan. Hoor, want naar aanleiding van de eerste zaak heeft ook de commissie onze griffier de opdracht gegeven van kijk ook eens hoe dat in het buitenland wordt geregeld. Nee, we hebben niet de wijsheid in pacht. En het kijken en het denken over, dat staat natuurlijk niet stil. Maar uiteindelijk, zoals we het nu hebben ingekaderd, dat moeten we ook niet wegzetten als het functioneert helemaal niet.
Koer, hoe moet het wel?
Nou ja, ik had twee denkrichtingen al aangegeven en er komt een derde bij. En we gaan zoeken naar een meerderheid die de persoon beschermt en de procedure transparanter maakt.
Nou, praten ze met de rechter, zou ik zeggen.
Nee, want dan kom je weer op de basis. Moet je die rechters laten, die zoeken het zelf wel goed uit, of moet er een rol voor de politiek zijn?
Het gaat er ook om, en natuurlijk moeten jullie eerst de kop bij elkaar steken. Hè? Het primaat van de wetgeving, zeker, prachtig. Maar het gaat erom dat je de balans die je zoekt, en die jullie nu hebben zoekgemaakt, dat die wordt hervonden. En daarvoor is het van belang dat de rechtspraak zelf kan meepraten over de procedures die jullie uiteindelijk in stemming gaan brengen en daarover gaan beslissen. Dus ik zou zeggen, koppen bij elkaar en kom dan eens kijken of wat dat dan oplevert aan, ook in de ogen van diegenen die nu recht spreken, en je weet heel goed wat voor ogen dat zijn, of die zeggen, als het zo gaat, dan hebben we inderdaad weer het herstel van die checks en balances waar jij net je verhaal mee begon. En daarom moet je met ons praten.
En moet er dan ook niet een open sollicitatieprocedure komen, gewoon voor vacatures in de Hoge Raad? Zou dat niet heel verstandig zijn?
In die Straatsburgse procedure en in die Luxemburgse procedure wordt gewoon geadverteerd.
Ja. En dan kom ik bij u. Even naar de zaal. Gaan jullie even drinken?
Het enige wat ik nog wilde toevoegen, dat het waarschijnlijk goed is om ook iets meer helderheid te krijgen, iets duidelijker ook aan de kant van de politiek, dat de politici dat ook weten, hoe eigenlijk die selectie bij die Hoge Raad werkt, hoe die selectieprocedure werkt. Dus wat dat betreft, die transparantie, dat is helemaal geen slecht idee. Kan ik me van alles bij voorstellen. Dat is wat anders dan transparantie over individuen.
Ja, precies,
en wat dat betreft...
Ik geloof dat iedereen dat ook vindt. Dat je het zo moet scheiden. Transparantie over de principes, beslotenheid over de persoon. Dat er moet komen.
Ja, hoewel we dat punt ook niet moeten overdrijven. Want dan met datzelfde argument van Buurema zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... dat we allemaal tweederangs minister en Kamerleden hebben. Omdat die allemaal in de openbaarheid de doofzeel kunnen worden gelicht.
En is dat dan niet zo?
Dan mag Buurema antwoord op geven.
Meneer.
Mijn conclusie moet denk ik wel zijn, na dit gehoord te hebben van de dames en heren politici. Mijn naam is trouwens Ilsink, lid van de Hoge Raad.
U moet er misschien ook even bij zeggen dat u een artikel in het Nederlands Juristenblad geschreven hebt, waarin u om op zijn minst opheldering van de Kamer vroeg.
Heel goed, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Maar dat de besluitvorming in de zaak Abend, waar u niks over wilt zeggen, Dat op zijn Jan Boerenfluitjes is gegaan en met een natte vinger?
Is dit een vraag of een constatering?
Ja, een vraag.
Maar u denkt dat het op zijn Jan Boerenfluitjes is gegaan?
Het is natuurlijk een retorische vraag. Kijk, want we krijgen maar steeds geen... we krijgen maar steeds geen antwoord op de procedure die tot dusver is gevolgd. En de criteria die de dames en heren Kamerleden wensen aan te leggen bij de benoemingen in de Hoge Raad. En ik vind dat buitengewoon onbevredigend. Ik heb in het Juristenblad daar aandacht voor gevraagd. En ik geloof dat ik daar 3 keer de vraag gesteld heb.
Als u ervan uitgaat dat het goed beoordeeld is.
Maakt het alleen maar raadselachtiger.
Nee. Ja, dat vind ik. Kom nou eens met die criteria. Waaraan moet een lid van de Hoge Raad voldoen? Want die hebben nou 1 afgeschoten. Kijk, Burema was bijna afgeschoten. Maar godzijdank is dat dan goed gegaan. Maar Aben is afgeschoten. En ik vind dat buitengewoon treurig. Want er is niks mis met die man. Of is er wel wat mis met die man?
Dat ze niet zeggen. Dan beschadigen ze hem.
Nou ja,
het is de paradox.
Nou ja, ik ben geen politicus, dat zal genoegzaam duidelijk zijn. En in mijn arresten ben ik ook wat voorzichtiger dan nu, maar dat geeft niet. We zijn hier onder ons, denk ik.
Ja.
Dat is toch zo, hè? dit is een strikt besloten vergadering.
Ja.
Waaruit niet geklapt mag worden.
Nee.
En natuurlijk. En mevrouw naast me zit het allemaal op te typen. wat mij betreft is het een buitengewoon zwakke vertoning van de dames en heren Kamerleden. Die nog maar steeds geen verantwoording willen afleggen over de besluitvorming in de zaak Aben.
Wie nog meer uit de zaal? Jullie zijn niet de zaal.
Mijn naam is Khaled Chaudhry van International Human Rights Commission. Met vol respect voor de dame. Ik vond het wel schandalig toen u zei over de Hoge Raad, de rechters zijn meer naar links. Wat zou u zeggen over de vrije uitspraak van de heer Wilders toen de rechters in Amsterdam hadden wel heel veel dingen om de heer Wilders te straffen. Maar hij kreeg vrij uitspraak omdat hij heeft een paar dagen van tevoren gezegd dat als komt een uitspraak tegen mij, dan komen wel 1000 mensen op straat.
Wat is de vraag?
Mijn vraag was, denkt u dat die rechter waren ook links getild?
Ja, nou, de heer Wilders vergeleek de rechtbank met Noord-Korea, geloof ik, of Siberië. Oh, ja. Maar dat is wel links. Links dan Noord-Korea is moeilijk. Mag ik mevrouw Helder, want zij moet zo weg.
Ik heb inderdaad 2 punten. Kijk, de procedure die gevolgd is zoals die gewoon in de grondwet staat. Maar we moeten de koppen bij elkaar gaan steken hoe we het gaan vastleggen van de criteria waarvan wij vinden dat ze aan moeten voldoen. Want dat is inderdaad waar, dat staat nergens. Ik bedoel, daar moeten we met de Kamerleden over gaan hebben. Hoe gaan we dat doen? Gaan we wat doen? Wat gaan we doen? Er zijn genoeg aanknopingspunten voor. Wat meneer hiervoor zegt, dat heeft mijn fractievoorzitter als verdachte gezegd. Niet als, niet namens mij, laat ik het even zo zeggen.
Hij is ook politicus, hij was ook politicus.
Hij zat daar inderdaad wel.
Hij was Tweede Kamerlid, ja, maar, hij was uw fractieleider.
Klopt, maar dus hij zei, als ik veroordeeld word, dus ik heb dat gebracht onder wat hij zei in de persoon van verdachte. Want mij gaat het wel te ver als er dan gezegd wordt. Dan zou dus 1,5 miljoen mensen geen vertrouwen meer hebben in de rechtspraak. Laat ik op persoonlijke titel dat ook zeggen. Ik vind dat te kort door de bocht. En of die rechters links of rechts zijn, kijk, ik heb gezegd.
Maar u was het niet met Wilders eens dat hij dat zei?
Op dat punt ben ik het niet met hem eens. Kijk, je kunt niet zeggen dat als ik niet word vrijgesproken, dat daardoor 1,5 miljoen mensen geen vertrouwen meer hebben in de rechtspraak.
Heeft u dat ook tegen Geert Wilders gezegd, dat u het daar niet mee eens was? Ja.
Ja.
En wat zei die?
Verschil van mening en vrijheid van meningsuiting. En die heb ik gelukkig zelf ook. En ik zit er nog, dus...
ik wil het toch even verbreden als het mag. Want dankjewel dat je gekomen bent.
Ja, ja. Eén punt
ik weet
nog,
dat
want,
je moest invallen opeens voor Van Roon.
Ik hoorde u ook zeggen in de inleiding, want daarom schoof ik ook aan. Ik denk, ja, het is natuurlijk heel flauw om langs de kant te blijven zitten. Hoewel ik op het laatste moment hiervan op de hoogte was. Maar u hebt natuurlijk ook aangehaald van, de regering zou rechters moeten kunnen ontslaan. die niet streng genoeg straffen. Daar heb ik vanmiddag een punt over gemaakt. En ik geloof dat ik inmiddels alle media heb gehaald. Dat ik dus... ze bellen al. Ik bedoel, u weet niet wat ik op mijn hoofd heb gehaald. Maar dat deed ik bewust.
Zeg toch even wat het was. Want ja, ik heb gezegd...
Er is ook weer door mijn fractievoorzitter toen in het nog bestaande programma WNL gezegd van rechters die niet streng genoeg straffen zouden door de regering ontslagen moeten worden. Dat is middels een opiniestuk geschreven door mij en mijn fractievoorzitter genuanceerd. Want ik kreeg het verwijt dat is een bijl aan de wortels van de democratische rechtsstaat. En dat is ook zo. Dus ik heb vanmiddag nog een keer benadrukt. De regering gaat geen rechters ontslaan die niet streng genoeg straffen. Dat kan en mag nooit het criterium zijn.
Maar...
We hebben hier de... Nee, geen maar. We hebben hier de scheiding der machten. En dat moet dus niet. Gaat het over een andere discussie dan de minimumstraffen. Een wetgever mag wetten maken en de rechters passen die toe. En vice versa. Dus,
maar met andere woorden, sinds vanmiddag is dat hele idee van herbenoeming en tussentijdse toetsing van rechters...
Dat
wat de
PVV niet.
Betreft van de baan?
Nee, dat niet. Want ik heb wel gezegd van luister, dat mag dus... Dat moeten we gewoon los van elkaar houden. En ik heb daar dus bewust afstand van genomen. Omdat dat dus de discussie over de levenslange benoeming van rechters... wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan... wat ik ook uitdraag waar ik het ook mee eens ben... dat die discussie niet mag vertroebelen. Want het mag dus niet zo zijn... dat de scheiding der machten in onze democratische rechtsstaat op de helling gaat.
Is er nieuw aan dit standpunt?
Er is helemaal niks nieuws aan, maar ik heb gezegd... ik begeef mij waarschijnlijk op glad ijs... omdat het dan groot nieuws gaat worden... alsof ik tegen mijn fractievoorzitter inga. Maar ja, dat is gewoon een punt dat even, vind ik, uit de wereld moet. Want dat is wel gezegd. En dat had dus... dat behoefde nuancering, die is gegeven... maar ik kreeg dat in die discussie dus steeds... terug daar waar ik dus zei, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt niet aangetast door het feit dat rechters niet meer voor het leven benoemd zouden zijn. En toen kreeg ik die dus steeds terug en ja, dan moet je doen wat je moet doen in mijn optiek. En dan moet je dan maar met de billen bloot en de afstand van nemen.
Heeft u veel invloed op uw fractieleider?
Ik denk dat we dat in de toekomst beantwoord zullen zien en ik mag hopen op dit punt op mijn portefeuille van wel, ja.
Misschien kunt u nog even blijven. Nog een lijstje. Of niet?
Nee. Je wilt nog een paar standpunten van de PVV veranderen.
Ga niet zo snel.
Ja, dan zou ik me echt op glad ijs begeven. En het is een mooi moment om afscheid van u te nemen en uw verdere discussie te
We waren dankbaar voor je komst en dat je bent aangeschoven. Mevrouw Helder. Bedankt. Zullen we het even verbreden, anders blijven we op dat ene punt. Jullie hebben het aangekondigd de koppen bij elkaar te steken over die benoeming. Dat lijkt me nu even genoeg. Het andere deel van de discussie is er überhaupt iets mis met de trias politica? Is er überhaupt iets mis met de scheiding van machten zoals we die kennen? Dus op papier, zeg maar, heb je de wetgevende macht van de Kamer. Die mogen, als ze ergens ontevreden over zijn, voor de toekomst de wettelijke regelingen anders treffen. Maar liever niet op incidenten op dit moment ingaan. Dat is de officiële trias politicas zoals die gegroeid is in Nederland. De uitvoerende macht van de regering. En de weer daarvan afgeleide uitvoerende macht van de rechterlijke macht om in individuele gevallen de huidige wetgeving toe te passen, maar ook de vrijheid te hebben om dat te doen zonder dat politici hun voor de voeten lopen. Nou, al 4-5 jaar zeker is de klacht van de kant van de rechterlijke macht. Die politici doen dat wel. Ik denk dat dat vooral was in de tijd dat Piet Hein Donner nog minister van Justitie was en elk weekend een TBS'er ontsnapte. Ik weet niet wat het causale verband was. Ergens heb ik het gevoel dat ze nooit meer ontsnappen sindsdien, maar dat weet ik niet. In elk geval was het toen echt, was het ieder weekend raak naar mijn herinnering, dat Kamerleden vroegen om strengere straffen, om opheffing van het hele TBS-stelsel. Het was toen totaal gebruikelijk geworden dat politici zich met iets bemoeiden waarvan je denkt van ja, maar dit valt nou net onder die individuele beslissingen die rechters moeten nemen. Renier, ik begin nu even in deze ronde bij jou. Is er sprake van schending van de trias politica door de politici in Nederland?
Is het algemeen gesproken nee. Het grappige was de voorbeelden die je noemde, hè, waar politici zich dus uitlieten over van alles en nog wat in die afgelopen periode. Daar volgde nooit regelgeving op. Het werd aangekondigd, maar het gebeurde niet. En nu zeggen ze niks en doen ze het wel. Dat is dus...
Wat is beter?
Nou, ik vind het laatste beter. Ik vind het eerste dus alleen maar roepen en vervolgens niks doen. Saban B was daar een voorbeeld van. Ons werd de macht ontnomen om als rechter te spreken over bepaalde categorieën zaken. Dat was allemaal anders. Nooit wat van gezien. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen. Nooit wat van gezien. Het voordeel van wat er nu gebeurt, waar mensen zeggen, de regering zegt, wij gaan die minimumstraf invoeren. Dat is dat het debat er nu echt over gaat. Het gaat er nu over, willen we dat ja of nee? En ik kom niet aan met het verhaal, ik wil het niet, want de rechter wordt beknot, of weet ik wat allemaal meer. Of het kan niet in een democratische rechtsstaat. Kijk om je heen, het kan wel. Dus allemaal weg. Dus waar het om gaat is, als je nou kijkt naar deze plannen die er zijn. En je zegt aan de ene kant, en dat is mijn bezwaar tegen het politiseren. Aan de ene kant, het moet allemaal anders. De mensen die met zedendelicten in aanraking komen, hoe gering ook, geen taakstraffen meer. Geen alternatieve vormen van bestraffing en opvoeding of wat dan ook. Tegelijkertijd minimumstraffen invoeren. Bij recidieven vooralsnog, maar de PVV, mevrouw is net weg. De PVV wil veel verder gaan. Het adolescentenstrafrecht zo aanpassen dat er verplichtingen op worden gelegd om mensen gewoon op te sluiten zonder dat er iets gebeurt aan hun toekomst. Dan zeg ik, ja, dat is allemaal mogelijk binnen de regelgeving en allemaal mogelijk binnen de machten. Maar waar je mee bezig bent is een verstoring aan te brengen in een zekere mate van vrede die er heerst in de maatschappij en een richting die er is om iets op te lossen. En daaroverheen zeg je, ik heb eigenlijk het gevoel dat jullie met z'n allen in Nederland het gevoel hebben dat het hier heel onveilig is. En daarom ga ik nog een heleboel dingen doen die heel belangrijk zijn. En het is helemaal niet waar. En dat is mijn bezwaar. En dan misbruik je je positie in de trias politica. Daar gaat het om. Okay. Dus de structuur deugt nog steeds. Checks and balances, duidelijk. Best in orde. Maar het wordt misbruikt.
Want politici gaan te veel op de beeldvorming af van wat ze denken. Ik heb dat we ondergevoelens in de maatschappij leven.
En misplaatste behoeftebevrediging, dat vind ik nog steeds.
Ja, Marcel Haan, NRC.
Het valt mij op dat ik schrijf al bijna 30 jaar over de rechterlijke macht, dat rechters in toenemende mate ongerust zijn over hun vak en dat ze zekere zin in hun schulp kruipen, dat ze moeite hebben om te praten. Het is misschien interessant om te vermelden dat naar aanleiding van de publiciteit rondom Abe duidelijk werd dat ook vanuit de Hoge Raad gelekt was over deze kwestie, dat de president van de Hoge Raad, Korstens, alle raadsheren één voor één op het matje heeft geroepen en ze heeft gevraagd, hebt u gelekt? En daar zijn zoveel mensen bang van geworden dat ze nu niet meer gewoon een kopje koffie met je te durven te drinken. Ze zijn als een klein kind tot de orde geroepen door de president van de Hoge Raad. Dat geeft te denken, vind ik.
Ze durven geen koffie met NRC meer te drinken.
Nou ja,
nu.
En de andere, ik weet het niet meer.
Nou, met die andere deden ze het al niet. Ze deden het alleen met de NRC.
Nee, maar dat is toch treurig dat over het algemeen volwassen mensen, ook al zijn ze veel te links, maar toch. Buruma zit nog in zijn proeftijd, dus die hoeft het niet, maar.
Nou.
Ja. Het is mij verzekerd door mensen. Dat...
Terwijl u toch ook in de Hoge Raad zit. Dus u had dat moeten weten.
Korstens is bij alle secties langs geweest om te vragen wie er gelekt had. En daarna is te verstaan gegeven.
En hoe weet u dat dan?
Ja, van een collega van u.
Meneer Eersing, neem even.
Nee, maar ik word hier nou een beetje kwaad over. Dat moet ik natuurlijk niet doen. Nee, dat is helemaal verkeerd. En tegen een journalist moet je helemaal nooit kwaad worden. Meneer Van Wezel, nee, natuurlijk niet. Dus dat doe ik nou ook niet meer. Maar het is wel klinkklare onzin. Dat meneer Haan.
U bent niet toegesproken door Geert Korst. U bent niet als klein jongetje behandeld.
Nee. Ik ben niet als klein jongetje behandeld. En Ibo Buurma ook niet.
U ook niet?
Zijn er niet, dus we kunnen het niet vragen. Nee, hier, ja. Ze zijn
er. U? Ook niet als klein jongetje behandeld
door de president? Ook niet als klein jongetje behandeld door de president, nee, absoluut.
Gaat nog steeds koffie drinken met Marcel Haan?
Ja.
Volker Jensen.
Als het anders was, had ik hier nu niet gezeten, toch?
Ja. Nou, zij vinden het meevallen, Marcel.
Ik moet inderdaad mijn bronnen beschermen, maar het is mij verzekerd. En ik heb geen reden te twijfelen aan de juistheid van die mededelingen van die betrokkenen.
Vind jij die scheiding van machten in gevaar in Nederland?
Nee, over het algemeen houden politici zich keurig aan. En worden ze ook verstrekt tot orde geroepen als ze zich bijvoorbeeld in strafzaken uitlaten. Ik geloof dat iedereen het daar in Nederland wel over eens is dat je die scheiding moet handhaven. En dat niemand dat in twijfel wil trekken. Dus dat lijkt me geen bijzonder groot probleem, nee. Af en toe een of andere eikel binnen die PVV, maar...
Dat is nou flauw om dat te zeggen nu mevrouw Helder weer weg is. Ja. Politici liggen toch onder vuur van te veel uitspraken doen over incidentele zaken.
Ja.
Nou, Saban B is inderdaad een mooi voorbeeld. En die TBS'ers. En politici liggen onder vuur omdat jullie minimumstraffen willen invoeren. Die rechters dwingen een bepaalde uitspraak te doen, althans bij bepaalde delicten. Ja. Terwijl de rechters zeggen, dat kunnen we zelf wel.
Ja. Nou, dat.
Waarom?
Dat mogen rechters vinden en de politiek mag en kan anders besluiten. Daar is niks in strijd met de trias politica. En ik vind dat ook niet erg. Een stukje spanning en een stukje botsing en een stukje wrijving mag ook. Het zijn misschien op papier allemaal gescheiden zaken. En dat het interactie op elkaar reageert. Ik heb bijvoorbeeld een heel debat een tijd geleden heb ik voorgesteld. Ik vind dat ouders van minderjarige kinderen die voor moeten komen, daarvan heb ik gezegd toen met de oud-collega Wolfsen, daarvan wil ik dat de ouders meekomen, verplicht. Nou, ik kreeg bijna de hele rechterlijke macht over me heen, van nou, allemaal lastig, et cetera. Nou, laten we dat debat ook aangaan. Ik ben daar helemaal niet beducht voor. Er zijn rechters die allemaal uitspraken. Vroeger deden ze dat meer dan nu, bijvoorbeeld over het hele drugsbeleid. Moet je dat sanctioneren? Hoe moet je dat zo? Nou ja, dat is ook een beetje een gezonde dilemma. Ik vind het wel iets, en daar ligt voor mij wel de grens, dat als je aan de onafhankelijkheid daadwerkelijk zo gaat beïnvloeden dat rechters iets anders gaan beslissen, volgens mij is dat niet aan de orde in Nederland, vind ik een grens.
Maar wacht even, met minimumstraffen kom je toch aan de onafhankelijkheid van de rechter, want je zegt, jullie zijn nu te soft. Jullie straffen niet hard genoeg bij sommige delicten. Dat gaan wij als wetgever even veranderen. Ja. Omdat je het niet uit jezelf doet.
Dan is het ook
dus dat is toch een ingreep?
Ja, nee, maar goed, dan is het ook goed om te vermelden waar die discussie vandaan komt. En dan kan je het daarmee eens zijn of niet. Maar uiteindelijk, als dat door de Kamer is gekomen en door de Eerste Kamer en is ondertekend, dan is het een wet en dan moet die uitgevoerd worden. Ja, zo kan je natuurlijk denk ik niet als rechter elke keer op een onderwerp zeggen, ja, maar dat vind ik een goeie, dat vind ik een wat minder goeie. Ja, dat is des Tweede Kamers.
Klopt helemaal. Fantastisch verhaal.
Maar
als je zegt dat je het doet omdat je de samenleving veiliger gaat maken, en het is gewoon niet waar, dan strooi je mensen zand in de ogen. En als je zegt dat je bezig bent om het nog fijner en mooier voor de mensen hier te maken, en het is gewoon niet waar, dan kun je wel zeggen, ja, maar ik mag dat toch doen? Mijn antwoord is, ik kijk in de grondwet, ik kijk in alle. Ja, dat mag je doen. Maar ik zal het pas echt van je kunnen accepteren als je luistert naar mijn argumenten, je eigen argumenten er tegenover stelt, en in hoge raadtermen, die nadere motivering ontbreekt. Het is gewoon onvolkomen wetgeving. En dat neem ik de politiek kwalijk. Het zijn meningen, terwijl het gaat om iets heel essentieels als het verplicht opsluiten van mensen. Zonder dat er een reden voor zou zijn uit een oogpunt van preventie, beveiliging en andere zaken.
Maar
daar gaat het mij in ieder geval
om. U ontkent niet.
Hoe weet u dat?
U ontkent niet.
We hebben het nog niet.
Alle onderzoeken die er zijn wijzen uit dat de vrijheidsstraf niet preventief werkt.
Nou ja, in vele landen om ons heen hebben ze het. En als het niet zou hebben gewerkt, hadden ze het.
Denk je dat het zo werkt in de politiek? Als het niet werkt, dan hadden ze het dan niet. Ja. Nou, ik kan u een heleboel dingen aanwijzen in de regelgeving die niet werkt en er wel is. En dat heeft u gemaakt.
Jeroen Recour, ik weet eigenlijk niet hoe de PvdA over dat voorstel over die minimumstraffen denkt.
Dat vind ik een gedrocht. Maar dat neemt niet weg dat wel in de politiek is. En ik vind ook meneer Van Zutphen, gun ik zijn mening, maar ik hoor hem hier politiek bedrijven. Dat kan. Ik vind het niet zo rechtelijk. Ik vind die wetten gedrocht. Omdat het inderdaad niet gemotiveerd is. En het uiteindelijk. Het enige signaal wat het afgeeft is. Rechters, u bent te soft. Wij coalitie, rechtse partijen. Zullen het in Nederland wel veiliger maken. Dat is een goed recht. Ik ben alleen politiek. En ik denk inderdaad, met meneer Van Zutphen overigens, dat de meeste feiten ook wel voor ons spreken. Het er absoluut niet mee eens. En ik vind het heel eng, omdat je de rechter, die zo gezagafhankelijk is, daarmee zo in de kou zet. En uiteindelijk, kritiek op de rechter moet mogelijk zijn, maar je moet er voorzichtig mee zijn. Op een gegeven moment, als het weg is, is het weg. En dan hebben we een veel groter probleem.
Naar jouw gevoel.
Eén zin over of ik mag spreken of niet. Ik zeg alleen maar in een scherpe debatterm wat mijn vereniging heeft geadviseerd. Dat is het. En volgens mij is dat niet politiek bedrijf.
Ik wil wel wat vaststellen als het mag. Want je zet het heel mooi aan. Hoe staat het met de trias politica op dit moment? En dan zegt iedereen die het vraagt, zegt, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Ja.
En dan komt er een kwalificatie. Dat zou ik toch iets sterker willen aanzetten. Ik zou zeggen, de trias politica is gebaseerd op onderling vertrouwen ook. Onderling vertrouwen en controle. Maar ook vertrouwen tussen de verschillende staatsmachten. Nou, volgens mij kunnen we in ieder geval deze representanten van de staatsmachten zien dat er in ieder geval iets schort aan dat vertrouwen tussen de rechter en de politiek. Laten we dat ook vaststellen. Dat geldt voor de rechtspraak in de politiek, dat denk ik ook. Maar dat geldt ook voor de politiek in de rechtspraak. En als je dat constateert, als er kennelijk sprake is van slinkend vertrouwen tussen die twee belangrijke staatsmachten. Nou, dan denk ik dat allebei de staatsmachten achter hun oor moeten krabben of dit wel gezond is. En of je die trias niet op een andere manier dan moet invulling moeten geven. En ik vind het ook een beetje flauw om inderdaad, want dat zag ik ook hier. Wat hier gebeurde was volgens mij een inhoudelijke discussie over wat je over minimumstraffen vindt. Mm-hmm. Maar dat vind ik nog van een hele andere orde, los wat ik daar zelf van vind. Een hele andere orde of dat gaat over politisering, ja of nee. Dus ik denk dat je, ik bedacht op weg hier naartoe met maken in politisering met een kleine p en politisering met een grote p. En waar wij het over hebben, volgens mij, de meeste.
Wacht even, wat is het verschil?
Nou, dat probeer ik uit te leggen. Volgens mij waar wij het over hebben, is dat de politiek zich in toenemende mate een oordeel aanmatigt over het werk van de rechters. Dat zou ik politiseren met een kleine p willen noemen. En volgens mij is dat gewoon een uitvloeisel van de vrijmaatschappelijk van de rechtspraak. Iedereen bemoeit zich met het werk van de rechter, dus ook de politiek. Politisering met een grote p, zou ik zeggen, is dat politieke overwegingen de doorslag geven. Ja, dus partijpolitieke overwegingen belangrijker zijn dan wat in het wetboek staat, bij wijze van spreken. Dat is politiek met een grote p. En daar kennen we nog niet zoveel voorbeelden van. Misschien bij Buruma leek dat erop, maar daar zijn we nog niet. Maar dan is het volgens mij wel verstandig dat we die discussie zuiver voeren. En dat je dus niet, als het gaat over die kleine p gaat, te makkelijk van beide partijen gezwaaid wordt met de trias politica. Omdat dat volgens mij een inhoudelijke discussie is. Dus volgens mij moeten we niet te verkrampt zijn als de ene wat over de ander zegt, om dan meteen te zwaaien met de trias politica en daar moeten we niet aan. Ik ben het helemaal eens, laten we dat debat gewoon aangaan. Laten we in de woorden van Korstens te spreken, volgens mij moeten ze allebei in het oog van de storm staan en niet weglopen. Die discussie moet daar ook over gaan.
Ik ga nog één keer naar de zaal, want dan gaan we. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie daarna. Wie wil nog? Ja?
Rondom die minimumstraffen. Afhankelijk kwam een wetsvoorstel waarbij de grens lag op 12 jaar. En toen werd, na alle signalen, maakte ik op druk van de PVV teruggehaald. Teruggekomen met een marge van 8 jaar. Ik zou zo graag willen weten wat nou eigenlijk het CDA vindt. Waar moet dat grens liggen? Even los van wat alle signalen die uit de hoek van PVV kwamen.
Ja, het CDA is nog bij even bezig zich te herbronnen op dit moment. Dus dat kan. Dat komt wel allemaal. Maar
vanuit het radicale midden.
Vanuit het radicale midden, dat ook nog.
Ja, precies.
Maakt het niet makkelijker, herbronnen.
Nee, maar kijk, het is denk ik even goed terug te gaan naar waar het vandaan kwam. En dat is natuurlijk wel een essentieel verschil tussen rechters en politici. Als wij natuurlijk vanuit de samenleving die signalen opvatten, hè, waarbij met name zaken ontzettend zwaar aantikken bij mensen, hè, geweldszaken, en waardoor de straffen uiteindelijk niet dat brengen wat, laat ik zeggen, de gemene delen in de samenleving wil horen of wil zien, dan moet je daar als Kamerlid wel over nadenken. En wij denken dat een systeem van minimumstraffen, dat kan bijdragen, met name bij die recidieve zaken, dat die samenleving veiliger is en dat dat ook tegemoet komt aan de signalen van de mensen.
Maar Renier van Zutphen zegt, jullie gaan alleen maar op beelden af. Jullie gaan niet op feiten af. Het is allemaal beeldvorming. Het is allemaal psychologie. En daar gaan de politici vervolgens op af.
En je bereikt je na te streven doel niet.
Dus dat ook nog.
Dat is nog maar de vraag.
Dat
is heel respectabel.
Ja, dat is. Nee, je kan natuurlijk altijd discussiëren over of het gaat brengen wat we daarmee beogen. Wij geloven daarin. Daarom zouden we dat ook, anders zouden we dat ook niet in ons regeerprogramma hebben opgenomen.
Het gaat dus weer over geloven. Dat is altijd het punt.
Ja, maar het is een beetje flauw. Kijk, elke wet die je maakt, of dat wat je in je regeerakkoord zet, dat is nog niet uitgevoerd. Natuurlijk hoop je en beoog je daarmee natuurlijk een stukje veiligheid. Als u zegt, daar geloof ik niks in. U heeft recht op uw mening. Maar wij hebben.
Ik kom met een verhaal en ik kom met feiten. Ik kom niet met geloof.
Ik kom ook met feiten en ik waardeer die feiten anders. En dat kan natuurlijk op alle dossiers kan dat natuurlijk verschillend zijn. Dat u zegt, daar geloof ik niet in, of daar wel. Nou ja, en wij mogen die wetten maken.
Tuurlijk.
Omdat wij geloven dat dat wel een stuk veiligheid gaat brengen.
Ik wil mijn buurman wel bijvallen, want volgens mij de Raad van State heeft met een uitvoerig en zeer uitzonderlijk scherp rapport gekraakt. Wegens precies het bewijs dat er niet geleverd wordt. Dus volgens mij is dat wel een belangrijk punt. Is dat niet alleen maar een individuele opvatting van mijn buurman?
Zoals minister Donner altijd tegen zijn collega-minister zei, advies van de Raad van State, die moet je niet lezen. Die moet je niet uitvoeren, zeg maar adviezen. Maar ik weet niet of hij zich op dit moment die uitspraak nog herinnert. Ik hoorde hem van Ronald Plasterk. En nog even naar de zaal. Wacht even. Wie nog iets?
Ik wil even verifiëren of ik het goed heb opgeschreven wat u zei. U zei namelijk, de straffen sluiten niet aan wat de samenleving wil zien, volgens mij. Klopt het dat u dat zei, of heb ik dat verkeerd gehoord?
U het goed heeft, u heeft het ook opgeschreven. U kunt het bewijzen. U zei het.
Nee, maar ja, kijk, laat daar geen misverstand
psychologie.
Over. Psychologie. Geen feiten. Politiek is een stukje psychologie. Nee, zeker wel feiten. Nee, maar laten we ook een andere discussie nemen. Bijvoorbeeld het straffen van daders die politieagenten slaan. Nou, daar is ook een hele discussie geweest. En daarvan heeft de politiek geluisterd. En vervolgens dat met elkaar besloten dat de straffen voor die personen hoger moet. Dat is nu 150%, 200%. Dat bedoel ik. Dat is luisteren naar de samenleving. Het is niet zo van luisteren. Nou ja, iedereen vindt dat we doen er niks mee.
Maar toch even. Er is helemaal geen brand. Alleen in de samenleving denkt men dat iets in brand staat. Moet de politiek dan de brandweer erop afsturen? Of zou de politiek moeten zeggen, er is geen brand?
Nou ja, ik weet niet of er geen brand is. Ik weet niet, als u die agenten en de aantallen, daar kunnen we toch niet, dat kunnen we toch niet ontkennen. Het aantal mishandelingen, bedreigingen van politieagenten, dat zijn keiharde feiten. En dan zijn de straffen navenant te laag. Dat vindt de samenleving, dat zien we. En dan is het ook mijn taak om vervolgens te zeggen, wat ga ik met die geluiden doen, wat ga ik met die mishandelingen doen, met die bedreigingen doen. Nou, en dan bespreken we dat met die politiek.
Er zijn ook wel bewijzen door de politie. Tijdens arrestatie of zo, ze hebben ook mensen geslaan. Dus er zijn heel veel bewijzen.
Ja, dat is een moderne Nederland. Iedereen slaat elkaar. Dat is, ik ga nog één keer naar de zaal. Ik ga nog één keer naar de zaal. Daarachter.
Ja, ik vind het vreemd dat niemand nog over de verhoging van de griffierechten heeft gesproken. Want is het ook niet een grote bedreiging voor de evenwicht van de macht dan? Want als die griffierechten verhoogd worden, is er een grote kans dat heel veel mensen niet meer naar de rechter kunnen of niet meer een beroep kunnen komen tegen een besluit van de overheid. Is dat niet ook niet gevaarlijk voor de trias politica?
We hebben dat er met opzet even buiten gehouden, omdat je anders een hele financiële discussie in plaats van een principiële discussie krijgt. Maar ik denk dat Renier van Zutphen heel blij is met deze vraag.
Het is de beste vraag tot nu toe. er spelen twee dingen. In de eerste plaats de hoogte van de griffierechten. Ik kijk weer even door Europa heen. Die verschillen enorm. Ik geloof dat het in Oostenrijk het meest rabiate is. En dat worden wij straks. Wij komen eindelijk weer een keer op nummer 1. Waar het om gaat in de discussie, als je het hebt in deze context van deze bijeenkomst, dat is dat er een politieke keuze wordt gemaakt waarbij je rechtspraak niet meer vanzelfsprekend toegankelijk vindt voor iedereen. Maar dat alleen diegenen die er een beroep op doen, die dus moeten procederen omdat ze zelf het proces willen aanspannen of omdat ze erin betrokken worden, verplicht worden om bij te dragen aan de financiering in zijn geheel. Dat is een principiële keuze die volgens mij ook principieel onjuist is. En ook daarover gaat de discussie niet, maar het punt als het gaat over politiek bedrijven, ja, daar wordt heel stilletjes politiek bedrijven onder het mom van, we hebben getekend bij het kruisje van 240 miljoen.
Tot slot, aan u allen de vraag, we hebben samen geconstateerd, er is op zijn minst heel veel irritatie tussen de politiek en de rechterlijke macht. Er zijn een paar bijna ongelukken of echte ongelukken gebeurd bij de nieuwe bemanning, bemensing van de Hoge Raad. Mijn vraag is eigenlijk toch, aan wie ligt dat nou het meest? Ligt dat het meest aan de rechterlijke macht die gewoon lange tenen heeft en niet zo goed tegen kritiek kan, terwijl de politiek iets heeft van, jongens, we moeten toch over sommige dingen het debat over modernisering aanjagen? Of ligt het wel degelijk, zoals veel rechters het zien, aan bemoeizucht van de politiek, onterechte bemoeizucht van de politiek? Kortom, wie heeft de langste tenen? Marcel Hanen.
Nou ja, het antwoord is buitengewoon makkelijk. Afgezien van mevrouw Helder, die vandaag kennelijk op twee belangrijke punten haar politieke voorman heeft tegengesproken, dat vind ik buitengewoon dapper
van haar. Bij de PVV.
Ja, nee, dat is buitengewoon dapper van haar. Vind ik de bijdrage van het CDA en Partij van de Arbeid hier heel teleurstellend. En het geeft te denken. En ik kan me voorstellen dat die rechters daar heel kwaad over zijn. En je ziet het dan van Zutphen, want het is, ik ken hem nog uit mijn studietijd, zoals gezegd. Dat was een hele redelijke man, echt zo'n typisch D66-mannetje. En je ziet hoe kwaad die kan worden nu. Dat is echt een teken aan de wand.
Renier, hebben veel mensen binnen de rechterlijke macht niet toch erg lange tenen? Zeggen ze niet heel gauw, het moet gewoon zo gaan als het al even gaat en we sluiten ons af van vernieuwing?
Nou, dat weet ik niet. Als ik kijk wat er gebeurt, dan is dat in ieder geval niet meer 100% waar. En misschien is het nog maar 40% waar. Maar wat ik wel vind, dat zijn termen uit de transactionele analyse die wij, Marcel en ik, in ons eerste jaar moesten leren bij Ter Heide. De rechterlijke macht schiet nog wel eens een keer in zijn kind. En dat betekent dus dat hij dus eigenlijk de verkeerde houding aanneemt. En ik vind dus dat een volwassen houding tegenover deze politici, die het ook zeker kunnen hebben, en dan moet er ook niet gezegd worden, je politiseert of je bedrijft politiek. Nee, wij komen vanuit een positie waarin we zeggen, we hebben iets te verliezen, niet voor onszelf, maar voor datgene waar we voor staan. En dat wordt wel eens, het gaat mij soms te snel in, daar heb je ze weer. Wat over het algemeen waar is, maar je moet het wel serieus nemen.
Meneer Tjerus, hoe kinderachtig zijn die mensen in de rechterlijke macht?
Nou, ik denk dat de rechterlijke macht, maar wij ook, denk ik, moeten wennen aan een stukje nieuw evenwicht. Want de rechterlijke macht is natuurlijk jaren vrijgebleven van allerlei discussies, denk ik. Het was vrij rustig, laat ik zeggen.
Te rustig.
Te rustig misschien. En dat klopt misschien een beetje onnatuurlijk. Er staan natuurlijk wel een aantal politieke dossiers als minimumstraffen, griffierechten en andere zaken die natuurlijk voor discussies zorgen. En dat is denk ik toch wel iets nieuws, waarbij denk ik beide partijen, laat ik zeggen, weer dat evenwicht moeten vinden. Maar ik ben, als u mij wilt uitdagen, wilt spreken, ik ben altijd open voor het debat. En daar moeten we ook niet zo verkrampt over doen. Die stukje wrijving is denk ik ook wel goed voor de rechtsstaat.
Jeroen, je kunt het beoordelen omdat je het allebei bent geweest. Nu nog bent de ene. Wie hebben de langste tenen, politici of rechters?
Politici over het algemeen. Die zijn, ja, een beetje ijdelheid hoort daar wel bij. Dus met ijdelheid word je sneller op je tenen getrapt. In dit geval in het bijzonder, omdat de kabinetsmaatregelen ook wel daadwerkelijk slecht zijn voor de positie van de rechter, de rechterlijke macht. Dus terecht dat zij zich weren. En voor het overige dan maar nog even in reactie op meneer Haarden. Ik ben persoonlijk gaarne bereid, dat heb ik al enigszins in het debat gezegd, toe te lichten wat mijn criteria zijn. Bij de beoordeling van leden van de Hoge Raad.
Snel eens koffie gaan drinken met NRC Handelsblad. Mark Herder, voor jou een andere slotvraag. Even aansluitend op je oratie over rechtsvervreemding. Omdat je daar signaleert dat een aantal bevolkingsgroepen afhaken van de rechtsstaat. Een aantal zijn gezagsgetrouw, maar het zijn meestal de ouderen, beschrijft u. Sterven een beetje uit en daarvoor in de plaats komen nieuwe burgers die of heel ongeïnformeerd zijn of heel sceptisch zijn. Nou ja, hij staat op internet, rechtsvervreemding. Als je tot slot even deze discussie tussen rechterlijke macht, journalistiek en politiek volgt. Wie zou er wat kunnen doen om die vervreemding te lijf te gaan?
Zo, dat is een mooie slotvraag, ja. Nou, laat ik constateren.
Ah, in het kort natuurlijk.
Nou, wat we volgens mij zien is dat zowel de rechterlijke macht als de politiek zich terdege bewust is iedere dag van precies dat beeld dat jij schetst. De hete adem van de burgers in de nek voert volgens mij. Ze zich realiseren dat hun gezag al lang niet meer vanzelfsprekend is. En ze eigenlijk allebei niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En volgens mij zijn ze, ik noem het maar een soort institutioneel invechten. Het is nou, dat hebben we vanavond ook gezien. Het is heel erg een soort jijbakken van het ligt aan jullie. Nee, het ligt aan jullie. En wat het volgens mij zou moeten zijn, is dat je nog eens dat je goed nadenkt over wat inderdaad wat die man dan hier, die niet in de zaal zit, maar die buiten rond, op wat die hier allemaal van vindt. Dus ik denk dat ze samen eruit moeten komen. En dat idee van een soort dat klinkt wel heel erg van een paar jaar geleden. Een hegeiken van het evenwicht lijkt mij heel verstandig. En ik benadruk nogmaals, dat kan volgens mij niet anders dan de luiken open te gooien. En als een paar mensen dat vervelend vinden van hun eigen reputatie, moeten ze een andere baan zoeken volgens mij.
Mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken dat jullie hier waren. Ja, jullie ook. Echt een geweldige opkomst. En ondanks het serieuze onderwerp vond ik het een erg gezellige bijeenkomst. Ook waar veel te lachen was. Ik ga geen conclusies trekken. Ik zou zeggen, solliciteer niet lichtvaardig naar een positie in de Hoge Raad. je kunt ook andere dingen doen. Paarden kweken, de politiek ingaan. Hartelijk bedankt.